Onze hulp is in de naam des Heren die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt in der eeuwigheid en die niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Gemeente, we gaan met elkaar zingen uit Psalm 116 en daarvan het eerste vers. God heb ik lief, want die getrouwe Heer hoort mijn stem, mijn smekingen, mijn klagen. Hij neigt zijn oor, ik roep tot hem al mijn dagen. Hij schenkt mij hulp, hij redt mij keer op keer. Vers 1 van Psalm 116. Uit het heilig woord van God lezen we deze morgen uit Matteüs 5 en daarvan de eerste 16 versen. Maar eerst stellen we ons met elkaar onder de heilige wet van God en na de wetlezing zingen we Psalm 112 en daarvan het eerste vers.
God sprak al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbat dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbat en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere, uw God, geeft. Gij zult niet doodslaan, Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. Lezen we nu met elkaar Matthäus 5, de eerste 16 versen. En Jezus, de schare ziende, is geklommen op een berg. En als hij nedergezeten was, kwamen zijn discipelen tot hem. En zijn mond geopend hebbende, leerde hij hen, zeggende: zalig zijn de armen van geest, want hunner is het koninkrijk der hemelen. Zalig zijn die treuren, want zij zullen vertroost worden. Zalig zijn de zachtmoedigen, want zij zullen het aardrijk beërven. Zalig zijn die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden. Zalig zijn de barmhartigen, want hun zal barmhartigheid geschieden. Zalig zijn de reinen van hart, want zij zullen God zien. Zalig zijn de vreedzamen, want ze zullen Gods kinderen genaamd worden. Zalig zijn die vervolgd worden om der gerechtigheid wil, want hunner is het koninkrijk der hemelen. Zalig zijt gij, als u de mensen smaden en vervolgen, en liegende alle kwaad tegen u spreken om mijnentwil. Verblijd en verheugt u, want uw loon is groot in de hemelen, want alzo hebben zij vervolgd de profeten die voor u geweest zijn. Gij zijt het zout der aarde. Indien nu het zout smakeloos wordt, waarmee zal het gezouten worden? Het deugt nergens meer toe dan om buiten geworpen en van de mensen vertreden te worden. Gij zijt het licht der wereld. Een stad bovenop een berg liggende kan niet verborgen zijn. Noch steekt men een kaars aan en zet die onder een korenmaat, maar op een kandelaar. En zij schijnt allen die in het huis zijn. Laat uw licht alzo schijnen voor de mensen, dat zij uw goede werken mogen zien. En uw Vader, die in de hemelen is, verheerlijken. Tot zover de schriftlezing.
Gemeente, we gaan met elkaar zingen uit Psalm 145. En daarvan vers 4 en 7. Al wat gij wrocht zal juichen tot uw eer. En wat er verder volgt uit vers 4 en 7 van Psalm 145, ondertussen worden uw liefdegaven voor de Heere en zijn dienst ingezameld. gemeente, zondag 32 van onze catechismus is aan de beurt. Er gaat een nieuw deel beginnen. Het derde deel van de dankbaarheid die men Gode voor de verlossing schuldig is. We lezen samen zondag 32. Vraag 86. Aangezien wij uit onze ellendigheid, zonder enige verdienste onderzijds, alleen uit genade door Christus verlost zijn, waarom moeten wij dan nog goede werken doen? Daarom dat Christus, nadat Hij ons met zijn bloed gekocht en vrijgemaakt heeft, ons ook door zijn Heilige Geest tot zijn evenbeeld vernieuwt, opdat wij met ons ganse leven Gode dankbaarheid voor zijn weldaden bewijzen, en Hij door ons geprezen worden, daarna ook dat elk bij zichzelf van zijn geloof uit de vruchten verzekerd zij, en dat door onze godzalige wandel onze naasten ook voor Christus gewonnen worden. Vraag 87. Kunnen dan die niet zalig worden die in een goddeloos ondankbaar leven voortvarende zich tot God niet bekeren? Antwoord in geenerlei wijze, want de schrift zegt dat geen onkuise, afgodendienaar, echtbreker, dief, geldgierige, dronkaard, lasteraar, nog rover, nog dergelijke het koninkrijk van God beërven zal. Zondag 32 van onze catechisme spreekt over het leven van de dankbaarheid. We staan stil bij drie gedachten. Ten eerste, het leven van de dankbaarheid vindt zijn grond in het werk van Christus. Ten tweede, het leven van de dankbaarheid bewijst zich uit de vruchten. En ten derde, het leven van de dankbaarheid is de enige weg tot de zaligheid. Jongens en meisjes, ik heb een raadsel voor jullie. Wat is het dankbaarste schepsel op de wereld? Weet je wat dat is? Het dankbaarste schepsel op de wereld, dat is een hond. Want een goede hond, die blijft altijd bij zijn meester, ook als hij geslagen wordt. Dan doet hij zijn staart tussen zijn poten, maar hij blijft bij zijn meester. Gemeente, daar gaat het ook over in deze zondag. Dat we altijd bij onze meester blijven en voor hem leven. Ook als we geslagen worden. Als het heel anders gaat dan we graag hadden gewild of dan we ons hadden voorgesteld. Het leven van de dankbaarheid is het derde stuk in de catechismus. Iemand denkt misschien, het eerste stuk over de ellende hebben we nu wel gehad. Nee, je kunt niet zeggen dat we de ellende gehad hebben. Ook niet dat de verlossing nu voorbij is. Misschien weet u het nog uit zondag 1. Of je kent ze alle drie. Of je kent ze geen van drieën. Ze horen alle drie bij elkaar. Ze gaan in het leven van Gods kinderen samen op. Steeds weer. En ook steeds meer. De kennis van de ellende is een doorgaand proces. Maar ook de kennis van de verlossing. Steeds meer worden ze verdiept. Steeds meer heerlijkheid gaan we zien in onze Verlosser. En toch gaat het uiteindelijk om het derde stuk, want daarin komt een mens weer tot zijn doel. God heeft ons geschapen om Hem te dienen, om Hem te vrezen, Hem lief te hebben en Hem gehoorzaam te zijn. Het leven van de mens, dat bestond in de gemeenschap met God. En dat zijn we kwijtgeraakt door onze zondeval. Door onze vader en moeder Adam en Eva. Daar komt het allemaal door. Maar door Gods herscheppende werk werkt de Heere er weer op aan dat zijn beeld wordt vernieuwd in ons leven. Dat er weer oprechte dankbaarheid komt tot God onze schepper. Een dankbaar mens die blijft dicht bij zijn Heere, zoals een hond bij zijn baas. Daarover gaat het in deze zondag. God maakt zijn volk klaar voor de hemel. Voor het leven op de nieuwe aarde, om hem altijd te loven en te danken. Gemeente, jongelui, u die eens belijdenis gedaan hebt, u heeft wat beloofd. U heeft voor in de kerk gezworen dat u uw leven met goede werken zult versieren. Dat heeft u toen beloofd toen u belijdenis deed. En daar mag ik nu op terugkomen. Dankbaar zijn. Goede werken doen. je leven daarmee versieren? Komt dat ook uit de verf? Bent u niet geneigd om u nu even terug te trekken en te denken, ja, wat breng ik daar nu eigenlijk van terecht? Ik denk dat ook, want ik kan ook niet dankbaar zijn. En dat kun jij ook niet, en niemand hier. Dankbaar zijn, dat is genade. En tegelijk ook opgave. Dat is nu juist het moeilijke en tegelijk ook het mooie. Het is een gave van God en een opgave. Christus heeft ons verlost en hij vernieuwt ook. Dat is ten diepste het leven van de dankbaarheid. Weet u waar de Heer ons vindt, gemeente? In de slavernij aan de zonde. Als gebonden mensen. We zijn geboren als kinderen des toorns. Maar als u dan bedenkt dat Christus kwam en dat hij uit louter genade zijn bloed gestort heeft, zouden we dan niet in jubel uitbreken en zeggen, Heere, als u nu dat gedaan heeft, wat zal ik u dan voor al uw weldaden vergelden aan mij bewezen? We worden geroepen om tot onszelf te komen. Wat moeten we dan beschaamd ons hoofd buigen en zeggen, wat komt er nu eigenlijk van terecht in mijn leven? Wat komt de Heere veel aan mij tekort? Want, gemeente, een mens blijft altijd schuldenaar voor de Heere in alle drie de stukken, ook in het stuk van de dankbaarheid. We zijn schuldig aan al de geboden van God. Maar als we door genade mogen weten dat onze zonden vergeven zijn door het bloed van Christus, dat de Heere God al onze zonden en schuld uit zijn boek weggedaan heeft, dan komt daar weer een andere schuld. Je zou kunnen zeggen, een ereschuld, een liefdesschuld. Dan zijn we dankbaarheid verschuldigd. In onze eerste gedachte zien wij dat het leven van de dankbaarheid zijn grond vindt in het werk van Christus. Had Christus niet verlost, wij zouden niet dankbaar kunnen zijn. Zou hij niet vernieuwen door zijn Heilige Geest? Wij zouden ook niet dankbaar kunnen zijn. Vraag 86 is best begrijpelijk. Zullen we hem nog eens lezen? Aangezien wij uit onze ellende, zonder enige verdienste onzerzijds, alleen uit genade door Christus verlost zijn, waarom moeten wij dan nog goede werken doen? Waarvoor is dat dan nodig? Als Christus voor de zaligheid betaald heeft, dan hoeven wij toch niet meer te betalen, te werken? Inderdaad, dat wil de catechismus hier duidelijk maken. We kunnen en hoeven de hemel niet te verdienen, want dat heeft Christus gedaan. Tot drie keer toe wordt dat in de vraag uitgesloten. Er staat, zonder enige verdienste, alleen uit genade en door Christus. Het is dus alles uit hem. Maar hoe zit het dan met de goede werken? Die leggen geen gewicht in de schaal bij de verlossing. De rechtvaardigheid is door het geloof. Alleen om de verdiensten van Christus. Omdat hij is gestorven en opgestaan. Goede werken hebben een plaats in het stuk van de dankbaarheid. Daardoor kun je laten zien wiens eigendom je bent. Voor wie je leeft. Ze zijn niet de weg naar de verlossing, maar ze zijn wel de vrucht van de verlossing. We zingen immers om die te doen uit dankbaarheid. Maar goede werken kunnen niet achterwege blijven. Als je geen goede werken doet, heb je geen geloof. Dan heb je een doodgeloof, zegt Jacobus. Er is geen andere manier om je dankbaarheid aan de Heere te tonen. Voor onze jongens en meisjes zal ik een voorbeeld geven, om duidelijk te maken dat het genade is en toch ook een opgave. Stel dat papa of mama jarig is. Zelfs de kleinste hummels uit het gezin staan al met een pakje in hun handen om een cadeautje te geven aan papa of mama. De grotere kinderen doen dat van hun zakgeld. De kleine kinderen hebben misschien niet eens zakgeld. Hun cadeau komt uiteindelijk uit de portemonnee van mama of van papa. Die krijgen uiteindelijk cadeautjes van het geld dat ze zelf hebben verdiend. Maar toch straalt het gezicht van papa en mama. Ze zijn blij en ze zeggen, dank je. Is dat huichelen? Nee, helemaal niet. Waarom niet? Daarin proeft vader, daarin proeft moeder, de liefde van de kinderen. Uit liefde geef je terug wat vader en moeder zelf verdiend hebben. En zo is het ook in het leven van de dankbaarheid. God krijgt zijn eigen werk terug. Wij kunnen van onszelf zonder genade van God geen goede vruchten voortbrengen. Maar in antwoord 86 lezen we twee dingen. Christus heeft met zijn bloed gekocht en vrijgemaakt. En door zijn Heilige Geest vernieuwt hij ook naar zijn evenbeeld. Dat is zijn werk. Alles uit hem. Rechtvaardiging en heiliging. Vergeving en vernieuwing. Die zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Het zijn schakels in dezelfde keten van het hel, van de helsorde. In de heiliging, in het leven van de dankbaarheid, wordt de mens zelf actief. Niet in eigen kracht, maar in afhankelijkheid van God. Uw vrucht, die is uit mij. Hoe dichter je bij de meester bent, hoe meer vruchten je zult dragen. Gemeente, de vernieuwing van een zondig mens, die begint als iemand wederom geboren wordt. En die gaat het hele leven lang door. Je raakt dan bedroefd over je zonde. Je strijdt ertegen. Je krijgt vreugde in God. Er komt nieuw leven in je hart. Je krijgt een nieuwe wil. Je wil wordt vernieuwd. Je gaat willen wat God wil. Je verstand wordt verlicht. Je genegenheden, je verlangens. Alles wordt gericht op de Here, op zijn dienst en op zijn woord. Je levenshandel wordt geheiligd. Christus heeft betaald met zijn bloed. En hij zegt, het zijt heilig, want ik ben heilig. Zijn bloed nam de schuld van de zonde weg. Maar daar blijft hij het niet bij. Hij is een volkomen zaligmaker. Hij vernieuwt ook. Door zijn geest neemt hij ook de smet weg. En je wilt dan heilig voor de Here leven. Die levensvernieuwing hier in beginsel, die loopt uit op de eeuwige zaligheid. We worden hier al een ander mens. We worden vernieuwd naar het evenbeeld van Christus. Als de Heilige Geest begint in uw leven en in mijn leven, dan treft hij een totaal vernieuwd beeld van God aan. Dat noemt de Bijbel de oude Adam. En de Heilige Geest gaat stukje bij beetje dat beeld van de oude Adam afbreken, vernieuwen. Ik las in een van de verklaringen een mooi beeld. De Heilige Geest gaat met een fijn penseel, streek voor streek, het beeld van Christus, de tweede Adam, over het beeld van de oude Adam heen schilderen. Zijn reine ogen over onze onreine ogen. Zijn vriendelijke mond over onze hatelijke mond. Zijn zegenende handen over onze zondige handen. Zijn bereidwillige voeten over onze onwillige voeten. En dan niet zo dat het als een verfje er aan de buitenkant op zit. Nee, hij bakt dat helemaal in. In onze handel en wandel gaan we dan lijken op de meester. Het was zijn spijze om te doen de wil van zijn hemelse vader. En dan wordt dat ook onze spijze. Hij die als hij gescholden werd niet wederschold, als hij leed niet dreigde. En zo komt het beeld van God weer terug in het leven van een christen. Dan ga je weer beantwoorden naar het doel dat de Here met je leven heeft. Dan ga je weer beantwoorden aan je roeping. Dit volk heb ik mij geformeerd. Zij zullen mijn lof vertellen. We hebben in de eerste gedachte gezien dat het leven van de dankbaarheid zijn grond vindt in het werk van Christus. Hij kocht, hij vernieuwt. Hij doet dat, maar door ons heen. We gaan nu naar de tweede gedachte, maar we zingen eerst uit Psalm 116 en daarvan het zevende vers. Wat zal ik met Gods gunsten overlaan, die trouwe Heer voor zijn genade vergelden? Van de dankbaarheid bewijst zich uit de vruchten. We lezen in het tweede gedeelte van antwoord 86, opdat wij met ons ganse leven Gode dankbaarheid voor zijn weldaden bewijzen en hij door ons geprezen worden. Dat is het eerste. Het tweede is dan, daarna ook, dat elk bij zichzelf van zijn geloof uit de vruchten verzekerd zij. En het derde, dat door onze godzalige wandel onze naasten ook voor Christus gewonnen worden. Dus tot Gods eer, tot onze eigen troost en ook tot heil van de naasten. Het eerste, opdat wij met ons ganse leven Gode dankbaarheid voor zijn weldaden bewijzen en hij door ons geprezen worden. Prijst u vaak de Heere? Je hebt mensen die roepen heel hun leven, prijs de Heer. De vraag is dan natuurlijk, is dat een gewoonte of is dat echt? Vindt dat diepe weerklank in het hart? Het is wel de bedoeling dat ons leven zo is. De ellende moet gekend worden. De verlossing ook, maar het gaat om het stuk van de dankbaarheid. Dat is de kroon van het werk van de Heilige Geest. God komt weer tot zijn doel met de mens, als we hem gaan verheerlijken. Wat is door de zonde onmogelijk geworden? Wat is dat erg als je dat bij jezelf ziet? Als je ziet wat God van je vraagt en wat je er dan van terecht brengt. Gaat u daar nooit eens onder gebukt? We zijn geschapen om God te loven. Niet als vloeker of als echtbreker of als dief. Een hond blijft nog bij zijn baas. Maar wij, wij kunnen de Heere verlaten. Jesaja zegt dat. Een os kent zijn bezitter. Een ezel, de kribbe van zijn Heer. Maar mijn volk, dat verstaat niet. We zijn wel mens gebleven. Een verantwoordelijk schepsel in relatie tot God onze Schepper. Het is heerlijk als God ons ogen opent voor de verlossing die in Christus Jezus is. En dat voor een mens die alles verzondigd heeft. Maar dan zijn we nog niet daar waar de Heer ons hebben wil. We zijn geschapen om hem te prijzen, om hem te loven. Hij wil ons klaarmaken voor de taak die wacht in de eeuwigheid. In het hiernamaals, waar gerechtigheid woont. Het is niet alleen nodig dat we God prijzen en danken met onze mond. Nee, we moeten spreken met ons leven. De catechisme zegt dat met nadruk, met ons ganse leven. Kijk, dat is moeilijker dan alleen maar zeggen prijs de Heer. Het is moeilijker om met je ganse leven dankbaarheid te bewijzen. Daders van het woord, zegt Jacobus, niet alleen hoorders. Het geloof heeft niet alleen een hart, maar het heeft ook handen en voeten. Dat kan een ander zien en daar worden we ook op beoordeeld. Daarom hebben we gelezen uit Matteüs 5. Laat uw licht alzo schijnen voor de mensen, dat ze uw goede werken mogen zien en uw Vader die in de hemel is, mogen verheerlijken. Zijn wij zulke lichtdragers? Wat komt er van die dankbaarheid terecht in ons leven? Er zijn mensen die dat van zichzelf niet durven zeggen. Van die mensen zeggen we wel eens, die dragen het lantaarntje op de rug. Zelfs zien ze dat niet zo. Zelfs klagen ze over het gebrek aan heiligheid, dat ze die veel meer zouden willen hebben. Maar anderen zien toch hun goede werken. Ze verheerlijken God in hun leven. En daar gaat het om. Hoe staat het met die eerste vrucht? Is ons leven een dankoffer, een lofprijzing aan God vanwege de verkregen verlossing? Of heeft u die verlossing nog niet gekregen? Ontvang die dan van de Heere. Hij biedt het u aan. Het ligt niet aan hem. Er is zoveel verworven. Christus is een gewillige verlosser, een gewillige zaligmaker. Past ons hier geen verootmoediging, juist ook onder hen die de Heere vrezen. Een slordige levenswandel is heel erg. In het vergeten van de Heere wordt hij niet geprezen. Waar is uw eerste liefde? Zegt Jezus het niet tegen de gemeente van Efeze, maar ik heb tegen u dat gij uw eerste liefde verlaten hebt. Het tweede aspect, dat elk bij zichzelf van zijn geloof uit de vruchten verzekerd zij. Dat is best een moeilijk punt, vindt u niet? Er is ook heel wat kritiek opgekomen, want je zou kunnen denken, maar ja, dan ligt de grond van de zaligheid in de goede werken. Nee, dat bedoelt de catechismus niet. Daar staat ook niet dat ik van mijn zaligheid verzekerd zij, maar van mijn geloof. De zekerheid van het geloof rust in het woord en in het getuigenis van de Heilige Geest in onze harten, dat we kinderen van God zijn, zoals de psalmdichter dat zingt. Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Toch heeft nooit iemand zijn leven verbonden aan de Heere en hem verheerlijkt, of hij werd daar zelf geestelijk rijker door. Want de rank die vrucht draagt, die reinigt hij, opdat hij meer vruchten dragen. Gemeente, de zekerheid ligt in het woord, maar het geloof openbaart zich in de vruchten. Het valt niet te ontkennen dat een voorzichtige levenswandel, een aangebonden leven aan de troon van de genade, meer vrijmoedigheid geeft in het geloven. Dat gaat samen op. U mag het ook omkeren. Een slordig en zondig leven veroorzaakt vaak de verberging van Gods aangezicht. Dat geeft geestelijke duisternis, onzekerheid in uw hart. Een vruchtdragend leven, een leven dicht bij de Heere, geeft vrede in je hart. Geeft vrijmoedigheid in het getuigen, zekerheid in het geloven, een innerlijke gerustheid. Daardoor wordt het geloof gesterkt. Dat geeft immers, dat geeft innerlijke verrijking van het geloof. We zijn vanuit de Reformatie zo geneigd om te zeggen, alleen de rechtvaardiging door het geloof. Dat is het ook. Maar de Bijbel zegt meer. De Bijbel spreekt ook over het loon op de goede werken. Maar goede werken zijn toch van de Heere? Ja, alles uit hem. Maar ondertussen gaat het wel dwars door ons heen. Het is een vernieuwing van ons hart en leven. Het loon op de goede werken is een goed geweten voor God. Een slecht geweten geeft onvrede. Als er iets tussen God en ons ligt, dan is de vrijmoedigheid weg. Een slecht geweten geeft onvrede. Dat verhindert je gebed. De zekerheid van het geloof, dat is een werk van de Heilige Geest, die getuigt met onze geest. Maar de zekerheid van het geloof neemt toe, naarmate ook de vruchtbaarheid toeneemt. De weg van geloofsgehoorzaamheid is tegelijk ook de weg van geloofszekerheid. Wat vrede heeft elk die uw wet bemint, zo zingen we. Wie onvruchtbaar leeft, die heeft zijn doel gemist. De onvruchtbare vijgenboom, die beslaat onnuttig de aarde, die moet worden omgehakt en in het vuur worden geworpen. Bent u dan niet bang dat dat om de boom van uw leven gaat? En jullie jongelui, wat voor vruchten breng jij voor de Heere? Onderzoek je er eens op, want aan de vruchten kent men de boom. Om welke vruchten gaat het dan? Je kunt beginnen met die hele mooie vruchten die Paulus in zijn brieven noemt. Geloof, hoop en liefde. Maar in Galaten 5 staat ook de vrucht van de geest. Allemaal aspecten van één en dezelfde vrucht. Liefde, blijdschap, vrede, langmoedigheid, goedertierenheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, matigheid. Als die vruchten er zijn, mag je zeggen, kijk, de wortel die is goed. En wat zijn dan de slechte vruchten? Keert u het maar eens om. Hoogmoed, roddelzucht, een materialistische levenshouding, onverzoenlijkheid. Herkent u dat niet? Dan zeg je, hij moet eerst maar eens. Ja, dat is onverzoenlijkheid. Leest u maar verder in antwoord 87, daar vind je ook slechte vruchten. Geen onkuise, afgodendienaar, echtbreker, dief, geldgierige, dronkaard, lasteraar, nog grover, nog dergelijke kan het koninkrijk van God beërven. Dat zijn allemaal vruchten van de oude boom, van Adam. De wortel daarvan deugt niet. We kunnen die kwade vruchten wel heel behoedzaam verbergen, achter de bladeren van ons godsdienstige leven. Maar ze komen toch voort uit de oude wortel van ons bestaan. Als we in de spiegel kijken, wat zien we dan? Goede vruchten of kwade vruchten? Welke conclusie moeten we dan niet trekken? Zijn we niet zondig tot in de wortel van ons bestaan? Als we de vruchten van ons leven aandachtig bekijken, dan is dat niet zo opwekkend. Integendeel. Weet je waarom? Omdat er niet één vrucht helemaal gaaf is. Een ander ziet dat soms niet. Maar onze beste werken zijn met zonde besmet. Er zitten nog zoveel doornen en distels tussen. En hoe langer we naar die vruchten kijken, hoe mismoediger een mens daarvan wordt. Als je een leven dicht bij de Heer hebt, kun je je eigen vruchten niet in de hoogte steken, maar dan zeg je, Heere, ik wil het zo graag. Ik wil het goede, ik probeer het ook. Maar soms val ik weer zo diep in de zonde. Er komt maar niets van terecht. Dat blijft een strijd. De Hebreeënbrief zegt, u hebt nog niet tot de bloeden toe tegengestaan, strijdende tegen de zonde. Herkent u dat? Misschien kunt u maar geen goede vruchten bij uzelf ontdekken. Naakt en kaal steekt uw levensboom zijn takken omhoog. Is het zo met u? Dan heb ik nog een kleine troost voor u. Uw verootmoediging, het schuldbesef, het zien van het gebrek aan vruchten, is een bewijs dat je niet zonder vruchten bent. Want dan zie ik nog de vruchten van ootmoed hangen, de vruchten van zelfvernedering. Stel je vraag maar aan de Heere, beleid uw onvruchtbaarheid maar aan Hem en steek uw levensboom met zijn naakte takken dan maar omhoog. Naar wie? Naar Christus Jezus, naar die vruchtdragende borg, naar die hoge priester die het gezegd heeft, uit u geen vrucht meer in de eeuwigheid, maar ook uw vrucht die wordt uit mij gevonden. Als u met hem verbonden bent door het geloof, als de levenssappen stromen, dan komen er vruchten, ook al kunt u het er soms niet voor houden, dan loop je met een lichtje op je rug. De derde vrucht is dat door onze godzalige wandel onze naaste voor Christus gewonnen wordt. Zou het geen blijdschap geven als u ziet dat door uw levenswandel wel eens een ander wordt meegetrokken? Dat een ander jaloers wordt op het geluk van hen die de Heere vrezen? Zou u dat geen blijdschap geven? Zou dat geen zekerheid in het geloven geven? Het tere leven nabij de Heere wordt vaak door de Heere gebruikt om anderen tot jaloersheid te verwekken. Daar zijn veel voorbeelden van. Rut mocht zoveel heerlijkheid van de dienst van God zien in het leven van Naomi, dat ze alleen al op grond daarvan een onberouwelijke keus deed. Maar Rut zeide, val mij niet tegen dat ik u zou verlaten om van achter u weder te keren, want waar gij zult heen gaan, zal ik ook heen gaan. Waar gij zult vernachten, zal ik ook vernachten. Uw volk is mijn volk en uw God mijn God. Al moet je dan belijden maar een klein beginsel te hebben van die nieuwe gehoorzaamheid. Al moet je met Paulus zeggen, het willen is wel bij mij, maar het goede te doen, dat vind ik niet. Al moet u zich steeds opnieuw wegschamen. Het is toch een wonder dat de Heere mensen gebruikt als slijk in zijn handen om anderen voor hem te winnen. Wat is het groot als je zo een middel mag zijn, als moeder voor je kinderen. Ouders, u verhindert uw kinderen toch niet? Ze kunnen toch in uw leven wel zien wat de dienst van de Heere uw waard is? Je zegt toch niet tegen hen, doe wel naar mijn woorden, maar kijk me niet te veel naar mijn leven? Want dat werkt niet. Dat is gespletenheid. Dan worden onze kinderen in verwarring gebracht. Laat in uw gezin het maar zien wat de dienst van God u waard is. En jongens en meisjes, mogen jullie afruchten dragen? Je zegt, ja, maar dan moet je toch minstens 40 jaar zijn? Niets daarvan. Een meisje van 12 jaar of een jongen van 13 die de Heere vreest, die dragen al vruchten. Zelfs zo dat anderen het zien, dat het opvalt op school en in de klas. Dan kom je op voor de eer van God. Als anderen dan dingen doen of moppen tappen die niet deugen, dan doe je niet mee. Als het even kan, zeg je eerlijk wat je ervan vindt. Kom jij er ook voor uit? Kunnen ze het aan je zien? Of doe je maar mee? Dat is gevaarlijk. Er zijn zelfs jongens en meisjes die in hun hart de Heere lief hebben. En als ze bij hun vrienden zijn, doen ze mee. Later hebben ze daar echt spijt van. Als ze s'avonds dan hun knieën buigen, zeggen ze, Heere, vergeeft u het mij toch? Ja, dat mag je aan de Heere vragen. Maar het is ook goed om dan te zeggen, dat doe ik niet meer. De volgende keer zal ik het toch anders doen. Kom je ervoor uit dat je de Heere mag dienen? Of is juist in je leven te zien dat je hem niet dient? Dat is erg. Wat erg als wij een sta in de weg zijn voor onze omgeving. Op de fabriek, op het land, op het kantoor, in de pastorie of op school. Dan gaat er geen goede reuk uit voor het koninkrijk van God. Zelfs in al ons godsdienstig bezig zijn, kunnen we anderen dan verhinderen om in te gaan. Het gaat om onze levenswandel. Leer en leven moeten met elkaar in overeenstemming zijn. Wat kunnen we soms barrières opwerpen voor anderen? Het zij door een onheilig leven. Het zij ook door onze woorden. Wat wierpen de fariseeën barrières op voor mensen in het komen tot de Heer Jezus? Ze vormden zo een dichte haag om Jezus heen dat de geraakte niet eens bij hem komen kon. Wee ons als we zo handelen. Niet iedereen is geroepen om het woord van God te prediken. Maar het is wel onze levensroeping om zo te leven dat anderen voor de Heere gewonnen worden. Als de geest ons vernieuwt, gaan we lijken op onze meester. Dan gaan we ook zoeken wat verloren is, binnen de gemeente en ook buiten de gemeente. Gemeente, de wereld heeft er schikking als wij uitglijden. Dan zeggen ze, kijk eens, die zware lui, dat zijn ze nou. Dat is dus heel erg. Dan geven we oorzaak dat de naam van de Heere gelasterd wordt. Jacobus zegt, niet doen. Toon uw geloof uit uw werken. Vraag het maar in ootmoed aan de Heere. Heere, wilt u ook mij genade schenken, zodat ik anderen tot een zegen mag zijn? Word evangelist daar waar de Heer u plaatst, op school, op uw werk en waar dan ook. Zing het maar. Kom, ga met ons en doe als wij. We zingen dat samen uit Psalm 122 en daarvan het eerste vers. Het leven van de dankbaarheid, dat vindt zijn grond in het werk van Christus. Hij kocht, hij vernieuwt door zijn geest. Het bewijst zich in de vruchten tot Gods eer, tot onze troost en tot heil van de naaste. We letten nu nog op het laatste punt. Het leven van de dankbaarheid is de enige weg tot de zaligheid. Vraag en antwoord 87 luidt. Kunnen dan die niet zalig worden? Die in hun goddeloos ondankbaar leven voortvarende zich tot God niet bekeren? In geenerlei wijze, zegt de catechismus dan. De enige weg is de weg van heiligmaking. Zonder heiligmaking zal niemand de Heere zien. Mensen die in een ondankbaar en goddeloos leven voortvaren, die kunnen niet zalig worden. Wat is even wat? Als je daar eens even bij stilstaat dat er mensen zijn. Misschien zijn ze ook wel hier in de kerk. Die niet zalig kunnen worden. Dat is erg. En hoe komt dat dan? Omdat ze niet uitverkoren zijn? Nee, u weet wel beter. Omdat ze niet willen. Omdat ze in hun goddeloos leven voortvaren. Omdat ze zich niet tot God willen bekeren. Ze blijven voortvaren. Neemt u dat maar letterlijk. Verder varen. Op de stroom van goddeloosheid en ondankbaarheid. Ze verzetten zich daar niet tegen. Ze strijden daar niet tegen. Ze zijn in een element in het leven van de zonde. En geweten schikt wel eens even. Ze zien op de straf, als er eens een sterfgeval is in de familie of kennissenkring, dan krimpt het hart wel eens even ineen. dan is men even onder de indruk door de gedachte dat daar eens een oordeel komt. Maar de zonde loslaten? Nee, dat niet. Daarvoor is de zonde hen te lief. Ze leven in de zonde zoals een vis leeft in het water. Voelt u zich misschien aangesproken? Wees eens eerlijk, jongelui, onder jullie misschien, of onder de ouderen. Ben je als een vis in het water van de zonde? Als dat zo is, breek er dan mee. De Heere zegt, bekeer u. Waarom zou u sterven? De Bijbel zegt dat geen afgodendienaar, onkuise, eggebreker, dief, geldgierige, dronkaard, lasteraar, rover, nog dergelijke, het Koninkrijk van God beërven zal. In het Nieuwe Jeruzalem komt niets dat onreinigt en gruwelijkheid doet en leugen spreekt, zegt Openbaring. Maar David dan? Dat was toch een echtbreker en ook nog een moordenaar? Ja, dat is zo. En Noach, die was een dronkaard. Jacob was een dief. Manasse een wreedaard. Petrus een logenaar van Christus. Paulus was een grote vijand. Hij vermoordde christenen. Zijn die mensen dan niet bij de Heere? Ja, ze zijn er wel. Maar nu komt het. Zij zijn niet op de stroom van hun zonde en goddeloosheid verder gevaren. Ze hebben zich bekeerd. Ze zijn onder God terechtgekomen. Ze zijn daarvoor in de schuld gekomen. Ze hebben berouw gekregen en ook vergeving van zonde ontvangen. Ze zijn wel in de zonde gevallen, maar niet in de zonde gebleven. Ze zijn zondaar gebleven tot op hun laatste snik, dat is waar. Maar innerlijk hebben ze toch met de zonde gebroken. Dat is een strijd. Als u dat ook gedaan heeft, als u innerlijk met de zonde gebroken heeft, dan weet u dat. Het is een geweldige strijd. Dan is alle rust je opgezegd in je leven. Hoe gebrekkig onze heiligmaking dan ook is, we jagen dan naar de volmaaktheid. Ik heb een vermaak in de wet van God, zegt Paulus, naar de inwendige mens. Een hartelijke lust en liefde om naar al de geboden van God te leven. Het leven van het geloof blijkt uit de vrucht. Dat is de enige weg tot de zaligheid. Niet om onze goede werken, maar omdat het leven van de dankbaarheid zijn grond vindt in het werk van Christus. Het gaat om het vernieuwende werk van Christus in je leven. Hij kocht, hij vernieuwt. En daarom kan een zondaar ook vruchten voortbrengen. Het geloof dat zo handen en voeten krijgt in goede werken, zal beslissend blijken te zijn voor de ingang in het nieuwe Jeruzalem. Als Jezus wederkomt, zal hij zeggen, ik ben hongerig geweest en gij hebt mij te eten gegeven. Ik ben dorstig geweest en gij hebt mij te drinken gegeven. Ik was een vreemdeling en u heeft mij geherbergd. Wanneer dan, Heere, wordt er dan gevraagd? Dan zegt de Heere, voor zoveel gij dat aan een van mijn minste broeders gedaan hebt, zo hebt gij dat mij gedaan. Komt in de vreugde uws Heeren. Ziet u dat het er alles mee te maken heeft hoe we leven? Het waren zijn gaven, die hij dan kroont met de eeuwige heerlijkheid. Gemeente, de spiegel is ons vanmorgen voorgehouden. Misschien heeft u gezegd, ja, dat is mijn beeld, een echtbreker. Ja, want je hoeft nog maar in gedachten of met je ogen naar iemand gekeken te hebben, met begeerte. En je bent al een echtbreker volgens het woord van de Heer Jezus. En zo zou je alle zonden op kunnen noemen. Kan ik dan nog zalig worden, vraagt u? Ja, want dan moet u doorlezen. Mensen die in dat ondankbare, zondige, goddeloze leven voortvaren, verder varen, die worden niet zalig. Maar het maakt juist zo'n groot verschil of je er spijt van krijgt, of je er tegen strijdt, of je je schuld beleidt. Het is zo'n groot verschil of je in dat leven van goddeloosheid leeft, Of dat je uit zwakheid in zonde valt. Zonde die kan vergeven worden. Daar is Christus voor gestorven aan het kruis. In het koninkrijk van God komen alleen maar zondaren. Maar wel zondaren die zich iedere dag bekeren. Door hun levenssappen te trekken uit de wijnstok Christus. En die door hem ook vruchten dragen. De weg van de zonde, dat is een voorportaal van de hel. De weg van de waarachtige heiligmaking uit Christus, dat is een voorportaal van de hemel. In de hel zullen de mensen geen vreemd werk doen als ze daar God lasteren en vloeken. Maar in de hemel ook niet als mensen daar God danken en prijzen. Er is maar één weg tot behoud. Dat is het leven van de dankbaarheid dat zijn grond vindt in het werk van Christus. Dat ook blijkt in de vruchten van het nieuwe leven. Die weg die is bewandeld door al de heiligen, al de eeuwen door, tot op de laatste dag. Loopt u op die weg? Loop jij op die weg? Misschien zegt iemand, ik ben in deze dienst gezakt voor het examen. Want in tegenspoed was het voor mij zo moeilijk om bij de Here te blijven. Het is waar, een hond is het dankbaarste schepsel, want die blijft bij zijn meester als hij geslagen wordt. Maar ik niet. Dan zeg ik u, het bloed van Jezus Christus reinigt van alle zonden, ook van de zonde van wegloperij en van ondankbaarheid, uit genade zijt gij zalig geworden door het geloof, en dat niet uit u. Het is Gods gave, predikt Paulus aan de Efeziërs. Niet uit de werken, opdat niemand roemen. Als wij ons verootmoedigen, omdat wij zoveel slechte, omdat wij zo weinig goede vruchten in ons leven waarnemen, dan mogen we toch bedenken dat ook ootmoed een niet geringe vrucht van het geloof is. Want de zwaarst beladen takken, die hangen diep naar de aarde. Amen. Ik ga u voor in dankgebed. Heren, met wat een indringende boodschap kwam u vanmorgen weer tot ons. Dat we hoorden van die boom die geen vruchten had. En dat u, Heer Jezus Christus, het ook gezegd heeft, uit u geen vrucht meer in der eeuwigheid. Heren, wat is dat een indringende boodschap. En als dat nog nooit nood is geworden in ons leven, mag dat dan nu nood worden. Dat u dat wel verwacht, dat u dat eist, dat u dat toekomt, maar dat wij dat niet hebben. Heren, maar we mochten ook horen, uw vrucht wordt uit mij gevonden. Heren, als we dat bij onszelf zien, dat het zo ons aan alles ontbreekt. Of dat daar zo oneindig veel tekort schiet aan ons leven. Mag het ons brengen bij die levende rank. Bij u, Heer Jezus Christus. Bij u die wel vrucht heeft gedragen. En zoveel vrucht, dat het oneindig genoeg was om alle schuld te betalen. Maar dat het ook genoeg was om het leven van de uwen zo te vernieuwen dat er weer wel vruchten komen. Heren, verbindt u ons dan aan uzelf en mogen uw levenssappen ons leven doordringen, opdat het beeld van de oude Adam wordt weggewist en we met het beeld van de nieuwe Adam mogen worden versierd. We danken u voor het goede waarmee u tot ons kwam. Wilt u het zegenen aan onze harten? Wilt u deze rustdag ons nabij zijn en ons op de avond van deze dag weer samenbrengen rond uw woord? Wilt u dominee Evers dan bedienen uit uw volheid en zijn woord in ons midden tot een zegen stellen? We bidden u al deze dingen om Jezus' naam alleen. Amen. Gemeente, tot slot zingen we nog uit de morgenzang en daarvan het derde vers. De morgenzang vers 3. Dat wij ons ambt en plicht, o Heer, getrouw verrichten tot uw eer, dat uw gunst ons werk bekroon, uw geest ons leidt en in ons woon. beëindigen we de dienst met de zegenbede uit de avondzang. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend u het roost ons neer. Drie-enig God, u zij al de eer. Amen. Zegen.